Maar lezen wij dus eerst naar uit de wet van onze God zoals die tot ons komt in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we de Heer onze God gaan zoeken in het gebed? Laten we bidden. Heren, wij danken u dat wij vanmorgen in de stilte van uw huis mogen komen. Op de plaats waar u wonderen werkt. Waar u geloof schept. Waar uw ogen opent voor uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, wat bent u dan goed? Wat bent u genadig? Dat we vanmorgen getuigen mogen zijn van het wonder dat de zon weer opgaat. Dat u het bent die ons wakker liet worden. Dat u ons gezondheid en kracht gegeven heeft om hier te zijn. En Heere, wij bidden u. Wilt u ook werken vanmorgen? Door uw woord. En door uw geest. Heere, vul dit kerkgebouw, zodat wij voor het eerst, maar ook telkens opnieuw het zien. Ik kan niet leven en ik kan niet sterven zonder de Heer Jezus. Heere, vergeeft u dan ook al onze zonden? Heere, wilt u wegnemen wat tussen u en ons instaat in onze woorden, gedachten? U weet het ook als we deze week gehold en gedraafd hebben. Als we moeten belijden dat u een heel kleine plek had in ons hart en leven. Dat we beslissingen hebben genomen los van u. Heer, vergeeft u het. En leidt u ons op de eeuwige weg. Trekt u ons met uw koorden van liefde. Heer, wij danken u ook. Als we deze week ook aan uw hand mochten lopen. Als we het hebben gemerkt in het bijzonder dat u ons heeft gedragen en gespaard en bewaard. Heer, u weet ook van de zieken in ons midden. Hier in de kerk of met ons verbonden. Wilt u zijn met hen die langdurig ziek zijn. Lichamelijk, chronisch. Als we geplaagd worden door psychische klachten, donkerheid. Heer, we leggen het in uw handen neer. Ontfermt u zich over ons en over allen die bij ons horen. Heer, wees met ons als we in eenzaamheid door het leven gaan. Als er een lege plek is die ons dwars zit. U weet het ook als we zorgen hebben in ons gezin. Zorgen om kinderen of ouders. Als er dingen zijn die ons dwars zitten. Geef dat we het bij u mogen brengen. En dat als dan vanmorgen uw woord open gaat. Dat we ons verwonderen over wie u bent. Ja, Heere, dat u wegen gaat die wij zelf niet kunnen bedenken. Dat u wegen gaat die zoveel groter zijn dan alle natuurkundewetten die wij kennen. U maakt gebruik van de schepping. U handelt via de wetten van de natuur. U gebruikt dokters, u gebruikt verstand van mensen. Maar u bent ook een God die daar wonderlijk bovenuit gaat. Heere, maak dat vanmorgen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing bekend. Ja, en Heere, dat we zo ook verder kunnen gaan. Dat we boven de beslommeringen van ons leven worden uitgetild. En ons leven in uw handen leggen. Wilt u zijn met onze kinderen? Heere, dank dat zij hier ook vanmorgen zijn in uw huis. Zegent u hen ook als uw woord opengaat. Dat de kinderen het ook zullen begrijpen. We bidden u voor onze jongeren. Dank ook dat zij hier gekomen zijn. Heere, dat ze hun plek ook innemen hier in de kerk. U bent dan ook een God die ons zegent. Geef ook dat de preek ook onze jonge mensen aanspreekt en bemoedigt op de weg die zij gaan. Als ze de hele week met hun schoolopleidingen bezig zijn. Dat ze dan ook weten dat u het bent die hen ziet. Heere, geef ook bekering aan ons. Aan oude mensen, aan jonge mensen. Wanneer we op een schadelijke weg zijn. Als we op afstand staan, als we hier vanmorgen zijn en als we het moeten beleiden. Ik ben eigenlijk maar een toeschouwer. Trekt u ons. Geef dat we niet doorgaan op een weg bij u vandaan. Geef dan bekering. Weer de Satan uit dit kerkgebouw. Geef blijmoedigheid in het spreken. Ook vreugde in het uitdragen van uw woord. Laat uw woord ook scherp zijn waar dat moet. Liefdevol wanneer uw trekkende liefde tot ons komt. En laat boven alles uw naam vanmorgen verheerlijkt worden. Zodat het vanmorgen een eredienst is. Een dienst tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Heren, wij bidden u dit. Vergeving van onze zonden in Jezus' naam alleen. Amen. Meent, we gaan uit de Bijbel openen in het Bijbelboek Koningen. Uitgangspunt voor de verkondiging vinden we in 2 Koningen 6. Maar we lezen daarvoor nog een stukje uit 1 Koningen. Ik gaf eerst op 1 Koningen 19, maar 1 Koningen 18 geeft de context, de achtergrond nog iets beter weer. 1 Koningen 18, vers 19 tot 20. 1 Koningen 18, vers 19 tot 20 en daarna 2 Koningen 6. In Koningen 18, vers 19 en 20, om iets te zien van de context, de achtergrond, de tijd waarin Elia en Elisa opereren. Nu dan stuur boden breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asherah, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Achab bode naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Zien we de macht van Izebel en de vele afgodsprofeten die er in die tijd aanwezig zijn. Blijkt ook dat de Heere doorgaat en trouw is en niet alleen afgodsprofeten roept. Er zijn niet door hem geroepen, maar die hier wel geroepen werden om op die berg te zijn. Maar dat de Heere ook profeten heeft die trouw zijn aan zijn woord. Daarover lezen we in 2 Koningen 6. 2 Koningen 6 vanaf het eerste vers. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. En hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Voor vanmorgen tekstgedeelte wat we lezen in 1 Koningen 6 vers 1 tot en met 7. Het is een korte geschiedenis, dus ik heb daar geen specifiek tekstvers nog weer uitgehaald, want het gaat over die hele geschiedenis waarin we zien dat de Heere wonderen werkt. Wonder van ijzer dat drijft. Een bijzonder wonder uit Gods hand. Het is ook een thema voor de preek: ijzer dat drijft. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord van ons God, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collect is voor de diaconie, plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collect is voor het kerkgebouw. En in het bijzonder twee mededelingen voor onze jongeren hier. Voor jullie ten eerste mededeling voor vanavond: is er jeugd uit Amstelveen in de kerk. En daarna een strandwandeling en oproep aan onze jongeren van de gemeente om mee te doen. Het is natuurlijk heel mooi om zo ook andere jongeren te ontmoeten en hen ook te bemoedigen met jullie aanwezigheid. Dus ook van harte welkom vanavond opnieuw voor deze plek van ontmoeting. En dinsdagavond beginnen de catechisaties weer, 7:15. En jullie zullen er vast wel meer informatie over hebben ontvangen of kunnen nalezen. In ieder geval hartelijk welkom ook weer bij de catechisaties die gaan beginnen. We zingen nu van Psalm 98 vers 1 en 2. 98, 1 en 2. Gemeente, het ijzer van een bijl dat drijft op het water naar boven komt. Een onvoorstelbaar wonder. Jongens en meisjes, daarover nadenkt dan, dan weet je dat natuurlijk wel. Een zwaar stuk ijzer, als dat in het water valt, dan zinkt het naar de bodem. Het zakt zo weg. Als je het strand loopt en je hebt een grote steen en je gooit die steen in het water, dan verwacht je natuurlijk niet dat die steen blijft drijven. Zo'n steen die zinkt naar de bodem. Als je goed gooit, dan stuitert het misschien een paar keer. Maar een steen die zinkt. Alles wat zwaar is, zakt naar beneden. Maar hier dus vanmorgen over ijzer dat drijft. Want voor onze God, Hij die deze wereld heeft gemaakt, Hij die ook de baas is over de wetten van de natuur, voor onze God is niets te wonderlijk. Dat lees je telkens in de Bijbel. Hij staat aan het begin. Hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft de natuurwetten geschapen. En als je dan de Bijbel zo leest, dan zie je wonderen die voor je verstand en ook voor de dingen die je na kunt doen onzagwekkend groot zijn. Bijvoorbeeld het water van de Rode Zee. Het water gaat aan de kant en het volk Israël loopt er zomaar doorheen. Als je eens even nadenkt over brood uit de hemel. Geen regen, maar brood. Manna in de woestijn. Jona in de vis, gered. En het grote wonder, een graf dat leeg is op de paasmorgen. Jezus Christus die opstaat en laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Nou, zo heb je heel veel van die wonderlijk mooie geschiedenissen om te laten zien dat onze God genadig is, dat onze God redt en dat je het van Hem mag verwachten. Juist ook op het moment wanneer je denkt, en dat kan misschien wel op dit moment zijn, alles gaat mis. Hoe moet ik verder? Er moet wel een wonder gebeuren, wil ik hier nog uitkomen. Dan moet je vandaag in het bijzonder opletten. IJzer dat drijft. En dan is deze geschiedenis vanmorgen, dat kleine verhaaltje, is vol met wonderen. En ik wil 4 wonderen noemen. Misschien dat je zegt, nou 4, ik zie eigenlijk maar 1 wonder. Nou, moet je vanmorgen maar meeluisteren. Want als je kijkt, dan gaat het over een eerste wonder, een tweede wonder, een derde wonder en een 4e wonder. Goed meelezen in de tekst. Het eerste wonder wat we namelijk zien, begint al in het allereerste vers. Want wat komen wij tegen? We komen leerlingprofeten tegen. Leerlingprofeten die, dat zijn jonge mannen, die onderwijs volgen bij de profeet. Het zijn mannen die luisteren naar het woord van God. Ze hebben een verlangen in hun hart om bezig te zijn met wat de profeet spreekt en uitlegt. En daar gaat hun hart naar uit. Ze verlangen ernaar om aan de voeten van de profeet te zitten. Nou, dat is het eerste wonder. Dan denk je misschien, nou, dat is toch heel gewoon in Israël. Dat er daar mensen zijn, jonge mensen, oudere mensen, die een verlangen hebben om naar de profeet te luisteren. Nou, dat is juist bijzonder in deze tijd, waarin dit gebeurt. Daarom hebben we ook eventjes 1 Koningen 18 gelezen, zodat je iets weet van de achtergrond. Want wat is dit voor een tijd? Het is een donkere tijd. Het is een duistere tijd. Het is een tijd waarin de mensen zeggen, zal er nog iemand zijn die God dient? Elia de profeet heeft een aantal jaren geleden nog uitgeroepen, Heere God, ik ben alleen overgebleven. Alle mensen lopen de Baals achteraan. En Izebel en Ahab, zij hebben het voor het zeggen. Een tijd zoals ook nu in Nederland. Waarin je misschien je afvraagt als je op je werk bent, op school. Zijn er nog meer mensen die God dienen? Zal de Heer ook vandaag doorgaan? Bij mij in het gezin? Bij ons in de familie? Is hij trouw voor de gemeente als je merkt dat er om ons heen steeds meer mensen zijn die een leven buiten God kiezen? Nou, dan vandaag. In die donkere tijd zien wij de hand van God. De Heere gaat door. Want juist in die tijd waarin je denkt dat gaat helemaal mis, gaat de geest van God werken. En dan zijn daar jonge mannen. Maar ik denk dat daar zeker ook hun gezinnen bij betrokken zijn. Of als ze alleen geweest zijn, dat ze dat ook in hun gezinnen thuis genoemd hebben. Dat daar mannen zijn die het verlangen hebben om de Heere te dienen. En dan is het zelfs zo dat de plaats waar zij verblijven te klein is. Dat is toch een wonder van God. Dat in een tijd waarin iedereen denkt dat gaat de verkeerde kant uit, dat de Heere dan gaat werken. Waar Elia 20 jaar geleden gehoord heeft, er zijn er 7000. Zie je dat er hier een jonge generatie opstaat die profeet wil worden. God gaat door. Ook vandaag. Zijn hand is krachtig. En wanneer wij denken, nou stopt het. Nou kan ik niet meer verder. Hoe moet dat verder gaan? Daar werkt de hand van de Heere. Hij houdt zijn kerk in stand. Dat staat trouwens ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij denken natuurlijk altijd, de kerk die moet... Het gaat goed als de kerk heel groot is. Maar er staat in die Nederlandse geloofsbelijdenis, en dat is de ervaring ook van de kerk van alle eeuwen. Soms is de kerk kleiner. Soms groeit de kerk. Maar de Heere gaat door. En er staat erbij, in de tijd van Elia waren het er nog maar 7000. Voor Elia trouwens een enorme bemoediging. 7000 nog, die niet gebogen hebben. Maar dan in de tijd van Elisa, daar zie je dus dat er een jonge generatie is die verlangen heeft, honger naar het woord van God. Is dat bij onze jongeren ook zo? Daar mag je ook om bidden. En bij onze ouderen? Herkent u iets van deze profeten? Het zou toch mooi zijn als deze tijd catechisatielokaal te klein is. Omdat er verlangen is, omdat onze jonge mensen trouw zijn. De kerkrentmeester misschien wel een probleem. Als je denkt van nou, zaaltje te klein, maar dat wordt hier ook opgelost. Want ze gaan daarmee aan het werk. Dat gaat ook verder. De Heer is trouw. Ze verlangen ernaar. En nou, dan wordt er dus een profetenschool gemaakt. Waarschijnlijk ergens bij Jericho. Want het is in de buurt van de Jordaan. En als je verder leest in de geschiedenissen van Elisa, dan is daar zo'n profetenschool bij Jericho. Jonge mannen dus die onderwijs ontvangen. Hoe moet je dat voorstellen? Ik moest even denken aan de Heer Jezus en zijn discipelen. Zo is er dus ook een kring van discipelen rondom de profeet Elisa. Die getrouw zijn. Die verlangen hebben om zich te verdiepen in het woord van God. Nooit te jong om hem te dienen. En ook nooit te oud. En wees ook niet gauw bang dat het de Heer uit de hand loopt. Want hij gaat door. Ook op de momenten dat je het niet verwacht. Ook vandaag. Even denken aan een boek. Ik heb het boek niet gelezen nog, maar ik kwam het tegen. Een achterflap in ieder geval van een vrouw. Een vrouw die was professor, Rosaria Butterfield. Die vrouw die was professor in Amerika en die had, het ging ontzettend goed met haar. Die vrouw die had alles wat zij wilde, maar ze was enorm atheïstisch. En in al haar boeken gaf ze dat ook uit. En ze geloofde absoluut niet in de wonderen van God. Nou, zo iemand waar je van zou denken van, bij deze vrouw, hoe komt het evangelie bij haar binnen? Maar er was een dominee die het op zijn hart kreeg om haar een brief te sturen. Hij stuurde de brief. En die vrouw die las het. Ze begon zich erin te verdiepen. En met al haar denken, met alles waar ze zich tegen God verzette, kon ze geen stand houden. Want die woorden van de brief, die kwamen in haar hart en ze kwam tot geloof. Daar moest ze heel veel voor opgeven trouwens. Haar baan, haar functie, want haar hele netwerk keerde zich tegen haar. Maar ze ging geloven in die God die wonderen werkt. En ze gaf zich aan hem over. Nou, ze heeft dat in een boek beschreven, wat dat met haar gedaan heeft. Het boek is ook in het Nederlands vertaald. Daarom kwam ik het tegen. In ieder geval, zo zie je dat de Heer doorgaat. En zo mag je ook bidden vandaag. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen, maar ook voor jezelf. Heren, werk dat wonder ook vandaag, dat mijn hart naar u uit mag gaan en ga door. Een wonder in een donkere tijd. Leerlingprofeten die aan het werk gaan. Leerlingprofeten die aan de voeten van de profeet zitten. Ook vandaag. De catechisatie mag je dankbaar voor zijn. God gaat door. Tweede wonder, wat gaat verder? Die leerlingprofeten die zeggen dus van, nou die plaats waar we zitten is te krap. Het profetenverblijf moet worden uitgebreid. Moet je je dat voorstellen trouwens, dat profetenverblijf waarschijnlijk ja, een soort van overkapping misschien. Misschien zijn er ook wel slaapplaatsen geweest voor profeten die wat verder afwoonden. In ieder geval een verblijf waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Het zijn waarschijnlijk geen mannen geweest die fulltime profeet waren. Dus die gingen daar een bepaalde tijd naartoe. Dus je kunt je voorstellen dat ze misschien een soort van, ja, in het Midden-Oosten heb je natuurlijk wel genoeg aan een overkapping. In ieder geval die ruimte moet uitgebreid worden. Een paar slaapplaatsen erbij, zodat je als je daar een paar dagen moet blijven, kunt verblijven. Daarom hebben ze hout nodig om dat te gaan bouwen. En dan zeggen ze, laten we toch naar de Jordaan gaan om daar een plek te gaan bouwen. En daar in ieder geval hout vandaan te halen. Hout bij de Jordaan. Ik ben zelf nooit in Israël geweest. Maar er zullen er vast zijn die daar wel geweest zijn. En misschien denken van, hé, wat vreemd. Hout bij de Jordaan. Hout in Israël. In ieder geval de plaatjes en de beelden die ik zie. Op dit moment, daar zie je vooral heel veel stof. Weinig bomen. Weinig hout. Maar in die tijd, de geschiedenis die wijst erop. In die tijd was er juist rondom de Middellandse Zee veel meer hout en veel meer bos dan tegenwoordig. Ook in de tijd van de Romeinen was er nog hout genoeg. Dus daar zijn bossen geweest. Abraham die zat ook bij de eikenbossen in Israël. Dus die waren daar. Er was daar hout te krijgen. Nou, die mannen die gaan daar onderweg, die willen gaan. Maar dan even oponthoud. Een plaats maken. Ja, maar profeet, ga toch met ons mee? Laat ons niet alleen gaan. Het tweede wonder. Want wat gebeurt er hier? Nou, je ziet ze staan, die mannen. Een stuk of 50. Later is er zelfs sprake van 100 profeten. Dus ik weet niet hoeveel het er precies geweest zijn. En de profeet zegt van nou, ga maar. Ga naar de Jordaan. En dan zeggen ze, wij willen dat u meegaat. Waarom? Waarom moet Elisa mee? Je zou kunnen denken, nou, Elisa, dat is natuurlijk een boerenzoon. Elisa is een man die gewend is om te werken. Elisa is ook een goede opzichter. Toen hij geroepen werd tot profeet, was hij bezig met ploegen. En hield hij ook het opzicht over 12 span runderen die bezig waren. Dus je zou kunnen denken van nou, die profeten die hebben een opzichter nodig. Een sterke boerenzoon die wel weet hoe dat gaat. Gaat u met ons mee? Nou, en ik geloof dat Elisa zeker heeft kunnen werken. Maar als je er goed over nadenkt, is dat misschien toch ook wel een klein beetje niet helemaal efficiënt omgaan met de tijd van de profeet. Die profeet, die zou natuurlijk ook naar een andere profetenschool kunnen gaan. Waarom moet die man nou mee om die hele dag te gaan bomen vellen? Ik denk dat het punt zit in hoe de profeet genoemd wordt in deze geschiedenis. Vers 6, daar staat de man Gods, zei. Wie is de profeet? Hij is de man Gods. En zeker in het Oude Testament is die profeet de vertegenwoordiger van God zelf. Als de profeet erbij is, dan verwachten ze dat de Heere zelf ook meegaat. Dat de Heere het werk gaat zegenen. Dus als je die zin goed leest, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren? Dan nodigen ze niet zomaar iemand uit die extra handen heeft. Geen goede opzichter. Misschien komt het erbij. Maar uiteindelijk willen ze dat de man Gods meegaat. Dat de Heere meegaat. Dat de Heere het werk zegent. Dat als daar bomen gehakt worden, als daar gewerkt wordt, dat de Heere er dan bij is. Dat de God van Israël zorg draagt. Gaat u met ons mee? Dat is een les voor ons vandaag. Deze profeten, die hebben God niet alleen nodig als ze in het leslokaal zitten. Als ze onderwijs krijgen uit het woord van God. Als ze luisteren naar de uitleg van de Bijbel. Ze hebben de Heere ook nodig in hun dagelijks werk. Ook als zij bomen aan het vellen zijn. Ook als ze aan het schaven zijn. Ook als zij aan het hakken zijn. Voor ons vandaag. Kijk, je hebt de Heere nodig hier in de kerk. Voor het geestelijk leven. Als je mag weten van wie hij is dan besef je dat natuurlijk. En zondagmorgen mag je ook vragen. Heere, wees aanwezig in de dienst. En geef dat we een gezegende dienst hebben. Onze hulp is in de naam van de Heere. We belijden dat. Maar heb je hem ook morgen nodig? En overmorgen? Heb je hem ook nodig voor je opleiding? Als je morgen in de klas zit? Als je je werk doet? Als je op de ladder staat? Of achter de computer zit? Heb je de Heere nodig? Heel je leven. Dat zie je hier. Heer, het wordt niet gezegend als u niet met ons meegaat. Dat geldt voor de catechisaties die deze week weer gaan beginnen. Dan bidden we natuurlijk, Heere, leid ons. En we zullen daar ook straks voor bidden in de kerk. Heere, geef ook dat het goede lessen mogen zijn. Gaat u met ons mee, want ja, anders kan het een prachtige les zijn. Maar dan komt het niet binnen. We hebben de geest van God zo nodig. Maar ook in je dagelijks werk. Begin je dag met het gebed, Heere. Als u niet met ons meegaat, dan komt er niets van terecht. Regeer ons door uw woord en door uw geest. De Bijbel zegt het ook zo. Wentel uw weg op de Heere. Leg je leven in zijn handen. Dat heb je nodig. Ook trouwens als het heel goed met je gaat. Als je gezegend wordt. Als je zegt van nou, ik red mij wel in mijn opleiding. En dat gaat op dit moment heel goed op mijn stage. Toch aan het begin van de dag. Heere. Gaat u met mij mee? Daar gaan die profetenzonen ons in voor. Gaat u toch alstublieft mee? Heere, zegent u ons. Groot probleem in onze tijd is dat wij heel vaak het leven wat schotten. Dat we er van die schotten tussen zetten. Van nou ja, de dienst aan God, dat doe je op zondag. Dan heb ik de Heere nodig. En voor de rest doe ik het in eigen kracht. Leven is gevaarlijk. Het is niet zo dat je je leven in allerlei vakjes kunt indelen. Van nou, zondag in de kerk. Morgen weer met mijn vrienden. Morgen op het werk. Een totaal ander leven. Het hoort bij elkaar. De Heere wil dat het er doorheen gaat. En nou, dan is dit een prachtige illustratie wat die mannen doen. Ze gaan gewoon aan het hakken. Ze gaan gewoon bomen vellen. Ze gaan hard aan het werk, maar juist ook in hun dagelijkse bezigheden hebben zij de Heere nodig. En vergeet dan niet dat er voor de Heere nooit iets te klein is. Of je mag het vragen, helpt u mij daarbij? Gaat u met mij mee? In het moment dat je het moeilijk vindt, helpt u mij, draagt u mij. Maar ook op die momenten, ja, dat het goed met je gaat. Heer, ik dank u dat u mijn God wil zijn. Dat betekent dus dat je op hem gericht bent. Van de zomer viel het me op in Frankrijk. Dat als je dan kijkt naar die zonnebloemvelden. Deel was trouwens al behoorlijk verdroogd. Dode zonnebloemen die bewegen niet. Maar als ze leven dan zie je ze de hele dag draaien naar de zon toe. Die bloemen die richten zich op de zon. En zo draait zo'n veld ook in de tijd van de dag draait het mee richting de zon. Die bloem is gericht op de zon. Heeft het licht van de zon nodig om tot bloei, tot leven te komen, om verder te rijpen. Nou, zo is het toch ook met een christen. Je hebt hem nodig. De hele dag. Zoals die bloem gericht is op het licht van de zon. Zo ben je geroepen om gericht te zijn op de Heere, onze God. Hij alleen geeft leven. Hij alleen geeft zegen. Soms dwars door onze gedachten en berekeningen heen. Maar ook in de gewone gang van het leven. Hij is getrouw. Nou, we hebben twee wonderen gezien. Eerste wonder, dat de Heere mensen trekt in een donkere tijd. Tweede wonder, dat je de Heere nodig krijgt. In alle dingen van het leven. Geestelijk, maar ook voor je dagelijks brood. Heere, ik heb u nodig. Dat betekent dat je niet meer zelfstandig in het leven staat. Maar dat je het van hem verwacht. Ja, Heere, u alleen. Maar dan gaan die mannen aan het werk. Ze gaan naar de Jordaan toe. De profeet zegt van, ik ga mee. En dan zie je ze de hele dag bezig. Hè. Toen nu zij bij de Jordaan kwamen, hakten zij bomen om. Er wordt voldoende hout verzameld en met alle kracht zijn ze bezig. Dat is wel mooi trouwens, die mannen die werken zelf. Die zetten zich ook in. Die weten ook dat het nodig is dat er gewerkt wordt. Dat niet zomaar vanzelf gebeurt. Je kunt natuurlijk zeggen van als God wonderen doet, dan ben ik passief. Dan wacht ik dat wel af. Totdat het een keer verandert. Totdat de Heer een keer die school zo neerzet. Zo gaat dat natuurlijk niet. Daar wordt inzet van ons gevraagd. Ook in het geestelijk leven trouwens. Je kunt niet zeggen van ik wacht wel af. Ik wacht wel af tot God een keer bijzonder ingrijpt. De Heer zegt het. Zoek mij terwijl ik te vinden ben. Roep mij aan in de nood. Lees uit mijn woord. Dat vraagt dus om een actieve houding. Ik weet het, de Heer is zo wonderlijk. Dat Paulus, die op de totaal verkeerde weg is, uit het zadel valt en dat hij de Heer tegenkomt. Maar normaal zegt de Heer, zoek mij. Die mannen die zijn dus hard aan het werk. En op een gegeven moment is er een van de profeten. Die schrikt. Hij is aan het hakken met zo'n bijl. Een stuk hout. Met daar een ijzeren blad op. En hij hakt. Bezig. En op een gegeven ogenblik in de kracht van zijn werk vliegt dat ijzer eraf. En het ijzer valt in het water van de Jordaan. Plots weg. En het zinkt naar beneden. En op zo'n plek dat hij het niet meer kan zien. En hij roept het uit. Ach, mijn Heer. Het was nog wel geleend. Maar wat moet ik daar nou mee? Hij is weg, verdwenen, ik heb het geleend. Nou, dan zie je gelijk dat het maar heel goed is dat de profeet erbij is. En je ziet ook gelijk naar wie hij gaat. Hij gaat naar de profeet met zijn nood. Hij geeft het aan hem. De nood, hij legt het neer. Ik ben het ijzer kwijt. Nou kan het natuurlijk zijn dat iemand vandaag denkt van wacht eventjes. Het is wel een heel gewoon verhaaltje. Een gewone geschiedenis. Wat is hier nou eigenlijk zo erg aan? Dat ene stukje ijzer. Dat er afvliegt. Ga je toch gewoon naar de bouwmarkt toe? In onze tijd zou je zeggen ijzer genoeg. Je haalt gewoon een nieuwe bijl bij een bouwmarkt en dan komt het wel weer goed. Maar dan kennen we de tijd niet helemaal. Als je er heel goed over nadenkt welke tijd dit is, dan is het de tijd dat ijzer heel erg schaars is. Het is zelfs zo dat in het verleden in Israël dat er geen eens smeden mochten zijn. En inmiddels is dat veranderd. Inmiddels is er ijzer in Israël gekomen. Maar ook in de tijd van Elisa is dat ontzettend kostbaar. De mensen hadden dat meestal niet. In ieder geval niet van goede kwaliteit. En deze man, die was arm, het was een profetenzoon. Misschien dat hij ergens nog knecht was. In ieder geval, hij had gevraagd aan iemand die wat meer bezit had. Mag ik een buil lenen om te hakken, want zelf kan ik het niet kopen. Nou, die man had gezegd, natuurlijk, dat mag je lenen. Het is voor een goed doel, maar wees er wel zuinig op, want die bijl is kostbaar. En dan het probleem, als hij het kwijt is, dan zit hij wel dik in de schulden. Want hoe komt dat ooit nog goed? Als je dat ijzer kwijt bent, wat je van tevoren al niet kon betalen, dan heb je dus een groot probleem. En daarom zie je dat dit voor deze man, voor deze jonge man, werkelijk een probleem is. Het ijzer is verdwenen. Het ijzer vliegt eraf. Het ijzer gaat van de bijl. Kan je zo gebeuren in dit leven? Dat je met van alles en nog wat bezig bent. Je bent je aan het inzetten. Misschien wel voor de dienst van God. In je werk misschien. Op school. En alles gaat goed. Je bent enthousiast en krachtig en je weet je gezegend. Maar dan opeens vliegt het ijzer van de bijl. Je kunt niet verder. Je wordt stilgezet. Je wordt geconfronteerd met een zorg, met een probleem. Misschien in je psyche of misschien in je familieomgeving. Waardoor je niet verder kan. En waardoor je denkt van hoe moet dit nu? Hoe moet het verder? Hoe kan ik verder? En je roept het ook uit. Ach, Heere, hoe gaat dat? Denk maar aan Petrus. Als hij over het water loopt. Zolang hij naar de Heer Jezus kijkt, gaat het goed. Maar zodra hij de golven ziet, zodra hij op de wind gaat letten, zakt hij naar beneden. En hij houdt het hoofd niet boven water. En je zinkt. Je zinkt steeds verder. En je kijkt nog een keer naar de wind. Je kijkt nog een keer naar de golven. Je kijkt nog een keer naar dat ijzer. De plek waar het in het water gevallen is. Dat komt nooit meer boven. Dat zeggen de wetten van de natuur. IJzer wat zinkt, dan ben je kwijt. En zo, als je daarop blijft letten, kom je ook nooit verder. Als je gaat letten op de omstandigheden, als je gaat letten op je eigen onvermogen, als je gaat letten op de zorgen, dan loop je klem. En als je gevangen zit in de wetten van de natuur, dan komt het ook niet verder. We moeten dat afleren. Om alleen maar te rekenen met de wetten van de natuur. Maar wanneer wij gaan redeneren en blijven redeneren, ja, dan komen we ook niet verder. Maar wat doet de profeet? En juist voor ons heel belangrijk vandaag. Wij zijn in, met name in het Westen, zijn wij van die mensen die ontzettend gevangen zitten in dat rekenen. We rekenen op van alles, maar we vergeten het zo vaak om te rekenen met God. Moet je voor jezelf even indenken, dat als christenen in andere landen deze geschiedenis lezen, dat het voor hun vaak veel makkelijker is. Met name in landen waar ze veel minder vastzitten aan het westerse denken, van dat de natuurwetten alles beheersen. En versta me goed. Natuurlijk, 1 plus 1 is gewoon 2. De natuurwetten hebben ook hun nut en hun doel. En als er iemand zegt van, ik volg nou juist een opleiding waar ik daar heel sterk mee bezig ben. Natuurlijk, het is een zegen om die wetten van de natuur te kennen. Maar laat het niet na om te rekenen op God. Hij is de God die wonderen doet. Die boven ons denken en er ook dwars doorheen wil werken. Je kunt gaan rekenen, je kunt gaan malen, maar kijk naar die God. En wat doet Elisa dan? Elisa, hij snijdt een stuk hout af en hij werpt het in het water. En op dat moment, ja, komt dat ijzer omhoog. IJzer dat drijft. De God van Israël laat het ijzer drijven. Zo is onze God. En nou heb ik deze week heel wat commentaren gezien. Bij de voorbereiding hierop, op de tekstgedeelte, heb ik heel wat commentaren gezien. En dan zijn er allerlei verklaringen. Ja, misschien was die profeet wel heel slim. Dat hij dat ijzer daar, ja, dat hout daar naartoe wierp. Zodat het ijzer weer omhoog kwam. Ik denk dat dat eigenlijk allemaal zinloze verklaringen zijn. En de verklaringen worden haast nog bijzonderder dan wat hier staat. Als je daar je in gaat verdiepen. Het wonder is dat onze God deze profeet in zijn nood en in zijn zorg te hulp komt. En dat in dit concrete moment de Heer laat zien, ik ben getrouw. Reken op mij. Op mij alleen. En leg je nood dan ook bij mij neer. IJzer, dat drijft. Neem het ook maar mee. Ook als je vannacht misschien ligt te malen. Afgelopen nacht had ik dat zelf ook. Allerlei gedachten die naar boven komen. Winterwerk begint weer. Kun je dominee ook mee bezig zijn? Hoe gaat dat eigenlijk allemaal? Heel mooi om te mogen doen trouwens. Maar je kunt gaan malen. En het enige wat dan de weg is, is je handen vouwen en vragen. Heere, geef mij de rust. Laat mij rekenen op u. Tot hem gaan, belangrijk voor 's nachts. Niet blijven redeneren, maar je handen vouwen en tot de God van Israël gaan. Evangelist Moody, evangelist die jaren geleden aan de, mee mocht werken voor God aan een grote opwekking. Die zegt daar het volgende over, dat is heel leerzaam. Neem het zelf ook mee. Wil je ongelukkig worden, dan moet je op jezelf zien. Wil je ongelukkig worden, moet je op jezelf zien. Wil je in verwarring raken, dan moet je zien en blijven kijken naar de omstandigheden. Maar wil je vrede in je hart, dan mag je kijken naar Jezus. Zie op hem, op die God die wonderen doet. Wil je ongelukkig zijn, blijf dan naar jezelf kijken. Word je diep ongelukkig van. Als je kijkt naar je eigen tekort, naar je eigen zorgen. Wil je in verwarring raken, moet je vooral om je heen blijven kijken. Nou, hoe het in deze tijd gaat, wat voor ellende je ziet, wat voor zorgen er zijn. Maar wil je vrede hebben, zie dan op Jezus alleen. Hij geeft vrede, hij werkt wonderen, hij laat het ijzer drijven. Derde wonder. Het ijzer komt naar boven. En wat is dan het vierde wonder? Wat we hier tegenkomen. Nou, dat je vanmorgen hier zit. En dat je deze wonderen in het geloof aanvaardt. Dat je vanmorgen geen toeschouwer bent. Dat je niet zit te kijken van, wat is dat nou bijzonder? Ik zie het. IJzer dat drijft. Maar dat je uiteindelijk weer naar huis gaat. Zonder de God van Israël. Zonder de God die wonderen werkt. Wat zie ik bij die profeet gebeuren? Die leerlingprofeet. Hij staat daar te kijken. Hij ziet het ijzer naar boven komen. En wat zegt de profeet dan? De profeet zegt het. Strek. Van haal het naar je toe. En dan staat het er. Toen strekte hij zijn hand uit. En hij pakte het. En hij haalt dat ijzer naar zich toe. Dat is het grootste wonder. Als je nou vandaag in de kerk zit, bekend met het evangelie, minder bekend, verward misschien, op afstand of vol van hem. Maar dat je het zegt, ja, het is waar, onze God werkt wonderen. En dat je je hand uitstrekt en dat wonder pakt en dat je ermee naar huis gaat. Deze God die ijzer laat drijven. Deze God is ook mijn God. En deze God is ook de God die mij laat drijven. En ervoor zorgt dat ik niet wegzink in het donker. Dat ik niet onderga. Dat ik niet onderga in het oordeel. Want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik toch als ijzer. Zondig, onrein. Een mens die moet wegzinken in de toren van God omkomen in de diepte zoals Jona in het water valt, zondig en onrein. Er is geen mens die voor God kan bestaan. Wij zijn als dat ijzer. Maar wat een wonder dat de Heer er dan zelf voor wil zorgen. Dat zondige mensen niet kopje ondergaan. Dat zondige mensen niet ten ondergaan in het oordeel. Maar dat ze gered worden. Hoe? Waarom? Nou, door het andere hout. Door het hout van het kruis. Elisa. Hij mag een stuk hout in het water gooien. Maar dan staat er eeuwen later nog een stuk hout. Het hout van het kruis. Waar Petrus het van zegt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. En wat een wonder. Gods enige zoon. Zijn geliefde zoon. Hij zinkt weg in het oordeel. In die diepe duisternis. Hij draagt de straf op de zonde. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet wegzinkt. Maar het eeuwige leven mag krijgen. Gelooft u dat? Ik lees van die man. Hij strekt zijn hand uit en hij pakt het. Geloof in het dat de Heer Jezus aan het hout voor jou gestorven is en dat er bij hem alleen redding is. Buiten de Heer Jezus ben je als zo'n stuk ijzer dat op de bodem van de Jordaan blijft liggen. Dat betekent ook omkomen. Maar door hem is er leven. Eeuwig leven. Wat is God wonderlijk. Als je nou vandaag zegt, ja, dat geloof ik. Dat ik met deze God door het leven mag gaan. God werkt wonderen. En hij wil dat trouwens ook vandaag doen. Ook als je zegt, nou, ik ben veel te diep weggezonken. Kan dat nou werkelijk voor mij? Kijk dan naar de Heer Jezus. De weg die hij ging. Hij ging deze weg. Voor de grootste zondaar. En hij wil het. Dat die wonderen ook doorgaan. Ook vandaag. Want dat was het eerste wonder. Dat er een profetenschool ontstaat. In die donkere tijd. Het tweede wonder. Dat mannen en vrouwen. Jongens en meisjes. Het zeggen, ik heb de Heer nodig. Ik roep hem aan. Ja, dan zie je het. God werkt wonderen. Ook vandaag. Wat is de Heere goed? De God die wonderen werkt. Amen. Zingen met elkaar van Psalm 34, het tweede vers in de versie van Weerklank. Zullen we nog danken en ook bidden? Machtige en getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor het hout van het kruis. Dat ruwhouten kruis waarin u deze wereld wilde verzoenen. Doordat uw zoon daar hing. Heere, wat een onuitsprekelijk wonder dat u uw lieve zoon gaf voor diep weggezonken zondaren, voor een wereld in schuld, dat u zonk, dat u zich gaf, zodat zondaren niet ondergaan en leven krijgen. En Heere, wij bidden u zo dat we vandaag ook verheugd naar huis mogen gaan. Dat het wonder in ons leven ook gestalte krijgt en telkens ook opnieuw. Ja, de Heere deed het ook voor mij. Dat we onze hand uitstrekken en dit ook in geloof ons toe-eigenen en onszelf maken. En dat we in u zijn, mogen weten. Ik zink niet weg. Want hij is op de plaats geweest waar al de zijnen nooit meer zullen komen. De diepte van de hel. Ja, Heere, ga zo mee. Geef ook dat we van uw wonderen leven. Heere, wees ook met hen die zo kunnen worstelen. En het misschien ook vanmorgen in hun hart wel uitroepen. Ik ben niet ijzer kwijt, maar zoveel meer. Het ijzer vliegt ook van de bijl. Heere, ondersteunt u ons en draagt u ons. Ook wanneer we beseffen dat in ons dagelijks leven er zoveel is waar we mee kunnen worstelen. Heere, wees ons genadig en wilt u getrouw zijn. Heere, wij vragen ook of u ons wilt leren dat we niet rekenen op de wereld, maar rekenen op u. Heere, ga ons dan zo mee, met ons mee. Versterk ons door uw geest. We bidden u voor een zegen voor de catechisaties die weer gaan beginnen. Heere, zegent u ook de predikant en schenkt u hem alles wat nodig is om ook tot zegen te zijn. Voor de jonge mensen, voor de ouderen. Ook als zo alle winterwerk weer gaat beginnen. Heer, u bent dan goed geweest. En heren, wij danken u dan ook als we mogen zien dat u doorgaat in de gemeente. Als we ook merken dat u trouw bent. Heren, dat er ook allerlei tekenen zijn dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Heren, werkt dat ook door in onze gezinnen, families en onze vriendenkringen naar mensen die we lief hebben. Vergeeft u onze zonden. Geeft het als het mogelijk is dat we ook vanavond opnieuw in uw huis zullen komen. Zegent u dan ook de jongeren die hier op bezoek komen. Dat ook goede ontmoetingen zijn met de jongeren van de gemeente hier. We bidden u voor uw volk Israël. Geef vrede aan Jeruzalem. We bidden u ook voor ons eigen land en voor ons eigen volk. Heer, ook als daar pijn en verwarring is. Advocaat die op zo'n brute wijze vermoord is. Heer, wij bidden u voor de nabestaanden, zijn vrouw en kinderen. Wij bidden u voor alle advocaten en rechters en officieren van justitie en alle die verantwoordelijk zijn, ook de minister van justitie. Heren, dat u hen de wijsheid geeft, de kracht geeft om hun roeping ook op een goede manier in onze samenleving te kunnen volbrengen. Heren, wij bidden u zo voor onze hele regering, in alle beschouwingen die er zijn, dat ze ons land en volk op een goede manier mogen regeren. Heer, bewaart u ons zo en breek de macht van misdaad, breek ook de macht van verslaving en dat u zo doorgaat en trouw bent. Heer, wij vragen u dit in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Zingen tot slot nog van Psalm 66, het 8e en ook het 10e vers 66... 8 en 10. Vang dan nu de zegen van de Heere. Wees tot een zegen voor ieder die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.